Hij vol zijn des Heilige Geestes en de ogen houdende naar de hemel, dat hoort erbij overigens. In het Nieuwe Testament lezen we die uitdrukkingen vaker. Hebreeën vind ik in dat verband altijd wel aardig, omdat daar een paar keer staat, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Of wij lopen onze loopbaan, Hebreeën 12, ziende op Jezus. Wat vindt u van Colossenzen hoofdstuk 3? Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn. Wat is daar dan? Waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods. En raad eens wat je hier ziet. De ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods. En wat zag hij dus? Als je de heerlijkheid Gods ziet, wat zie je dan? Dan zie je Jezus staan aan de rechterhand Gods. Want dat is hetzelfde. Zeker volgens 2 Korinther 4 vers 4 en de daaromliggende schriftgedeelten. De heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Als men de heerlijkheid Gods ziet, als er wat te zien is, ziet men de Heer Jezus Christus in zijn verhoogde positie uiteraard. Nou ja, ik bedoel dit alles niet al te letterlijk. Maar ik denk dat Stefanus dit wel letterlijk zag, maar de formulering is wat breder dan alleen het letterlijke en daar gaat het natuurlijk om. Hè? Voor zo'n letterlijk of overdrachtelijk waar is, het is uiteraard allebei waar. Het is ook kenmerkend voor onze tegenwoordige tijd, wanneer wij de ogen houden naar de hemel, en dat is het beste wat je kunt doen, overdrachtelijk, dan zien wij inderdaad Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat zijn die aardige woorden uit Hebreeën hoofdstuk 2, waar eerst staat, wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien toch. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En de Heer Jezus Christus is nou eenmaal het afschijnsel van Gods heerlijkheid, Hebreeën 1 vers 3, het uitgedrukte beeld van Gods wezen of gewoon het beeld Gods. En dus zien wij de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus, zo staat het in 2 Korinther 4. Hij zag de heerlijkheid Gods, namelijk Jezus staande ter rechterhand Gods. Daar is ook altijd wat discussie over, omdat we in het Nieuwe Testament nogal wat uitspraken vinden waar staat Christus zittende ter rechterhand Gods, waarna de vraag is, zit hij of staat hij? Zit hij of staat hij? Dan moet ik u in de eerste plaats zeggen dat al die schriftplaatsen in het Nieuwe Testament waar staat dat hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, en het zijn er nogal wat, samen heus maar één schriftplaats zijn, eigenlijk, want het is niet anders dan een citaat uit Psalm 110 vers 1. Dat om te beginnen. Dan hou je al niet zoveel schriftplaatsen meer over, en dan is deze uitspraak over staande ter rechterhand Gods al niet zo bijzonder meer. En daarna wijs ik u erop dat in Openbaring hij altijd staat. Zelfs op de troon. Maar het punt is dat we die dingen niet met elkaar zouden verwarren. Bovendien zou tot ons doordringen, vroeg of laat, hoe oud bent u nu, dat dat niet letterlijk bedoeld is. En dat het zeker niet zo is dat we ons de Heer Jezus moeten voorstellen als dat hij al bijna 2000 jaar op die stoel zit daar in de hemel. Dat is niet spottend bedoeld, dat is gewoon bloedserieus. De koningin Beatrix van Gallische afkomst, denk ik dan, broeder. Beatrix van Gallische afkomst, ongetwijfeld. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Die zit op de troon al jaren in Nederland. Maar ze zit er hooguit eenmaal per jaar even, dan leest ze dat stuk papier voor. Nou goed, daar zullen we het nou verder maar niet over hebben. Maar voor de rest is ze officieel gezeten op de troon. Alleen, dat is nooit letterlijk bedoeld. En de hele uitdrukking is eigenlijk helemaal nooit letterlijk bedoeld. Als u begrijpt wat ik bedoel. En voor zover het wel letterlijk bedoeld is, is tamelijk onbelangrijk. Want op welke stoel zit bij gelegenheid, het doet heel weinig ter zake, doet niks toe of af aan haar functie. Die heb je toch? Nou goed, en zo is het met Christus natuurlijk ook. Hij zit aan de rechterhand Gods, maar dat zou je niet al te letterlijk moeten opvatten. Begrijp je me goed? Als je er niks bij voor kunt stellen anders, dan stel je gewoon dit voor. Hij is gezeten op de troon in de hemel. Als uitgangspunt is het nooit verkeerd. Overdrachtelijke dingen leren wij pas veel later begrijpen als we er moeite voor doen. En soms helemaal niet. Maar de term zitten heeft ook niet maar alleen de betekenis van niet staan maar zitten. Het woord zitten heeft de betekenis van rusten in de zin van dat een einde gekomen is aan de weg, de route, de loopbaan eventueel. Heb u die? Hetzelfde woord wordt in vele gevallen, in het Oude Testament zeker, gewoon vertaald met rusten. Hij rustte op de zoveelste dag, dat is hetzelfde woord, voor zover ik mij herinner, als het woord voor zitten in Psalm 110. Gezeten aan de rechterhand Gods wil zeggen hij rust aan de rechterhand Gods. Niet in de zin van uitrusten, maar in de zin van het werk dat gedaan moest worden is volbracht. En zo van Kain staat er geloof ik, misschien vergis ik, moet ik het zo snel moet opbrengen, dan lukt het soms niet. Maar van Kain dat hij zwierf enzovoort, zwerven en dolen voor het aangezicht des Heren en hij rustte in het land. We hadden kunnen vertaald worden met hij zat en ging zitten. Maar niet in de smalle, enge betekenis van het woord, maar in de grote, namelijk het einde van de loopbaan. Het idee is dat de Heer Jezus op aarde iets volbracht heeft. Dat zei hij in ieder geval ook aan het eind ervan. En sindsdien, zegt mijn Bijbel, is hij gezeten. Nadat hij de reinigmaking, laat ik hem maar even citeren voor de zekerheid uit Hebreeën 1 vers 3. Nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeg gebracht heeft, is hij gezeten, einde van het verhaal dus, van dat verhaal althans, gezeten aan de rechterhand Gods. Doet hij dan niks meer sindsdien? Jawel, hij is daarna met een andere loopbaan begonnen. En nou niet vragen, maar dan zit hij toch niet? Dan zeg ik, nee, maakt niet uit. Je moet die versen lezen in het verband waarin ze in de Bijbel voorkomen. Dat wil zeggen, hij heeft iets volbracht, een loopbaan gelopen en daarna was het eind van het verhaal. En dus is hij gezeten. Het werk zit erop. Hetgeen de Heer niet alleen zei toen hij zei, het is volbracht, maar hij zei het ook de avond daarvoor. De avond daarvoor toen hij zei, Vader, ik heb volbracht het werk dat gij mij te doen gegeven hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde enzovoort. Nu dan, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Kortom, hij deed een beroep op de vreugde die hem voorgesteld was. Dat is Hebreeën 12 waar dat staat. En daar staat in datzelfde vers, Hebreeën 12 vers 3 of zo, vers 2, staat weer precies hetzelfde. Hij is gezeten, de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Nadat hij zijn loopbaan gelopen heeft enzovoort. En vandaar zitten. Hier echter gaat het niet over zitten, maar over staan. En dat zo'n woord moet je uiteraard ook nemen in de brede betekenis. Want stel je voor dat hij in de hemel maar een staanplaats heeft, zou niet best zijn. Dat is het dus niet. Dus wat het wel is, hij heeft een positie daar. En om het maar concreet te zeggen, wij waren toch in de Hebreeënbrief. In de Hebreeënbrief staat in hoofdstuk 3 dat hij sindsdien, nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht heeft, hoofdstuk 1, dan wel nadat hij zijn loopbaan gelopen had, hoofdstuk 12, is hij gezeten, staat er eerst aan de rechterhand God, maar daarna staat er dat hij door God is aangesteld, neergezet, stellen, is doen staan, dat betekent het woord echt. In het Grieks nog meer dan in het Nederlands, dat hij is aangesteld tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dus staat hij. Op dezelfde wijze als dat predikanten ergens staan. En gevangenen zitten en soldaten liggen. Toch niet? Vreemd genoeg. En toch betekenen die woorden niet echt wat verschillends eigenlijk. Dat is gewoon een jargon dat ontstaan is, maar vooruit. Dus staande aan de rechterhand Gods wil gewoon zeggen dat hij daar een positie heeft. Niettemin toch nog steeds ontleend aan Psalm 110, hoewel daar staat zittend aan de rechterhand Gods. Nee, ik ken ook de verklaring die zegt, nou ja, in het algemeen staat er in het Nieuwe Testament, hij zit aan de rechterhand Gods, maar hij was hier nog maar zo kort in de hemel, hij stond nog, hij is pas later gaan zitten. En dan zegt u, wat slaat dat op? Dat zal ik u vertellen. Dan wordt het verhaal aan opgehangen, want het wordt meteen weer als kapstok gebruikt. Wat je niet kunt doen, want dit is maar een heel zwak haakje dan, hè. Maar het wordt als kapstok gebruikt voor het idee dat in deze dagen tot in Handelingen 7 geen sprake is van de gemeente, maar van de prediking van het evangelie. Alleen met betrekking tot de oprichting van het Messiaanse Rijk op aarde. En dat hierna pas, want in het volgende vers ongeveer, nou ja, twee versen verder, wordt Saulus geïntroduceerd en zo daarna pas is sprake van de oprichting van de gemeente. En dat is niet waar. goed, wel in elkaar steeds, daar heb ik het straks weer over, hoop ik. Maar men zou dat soort zware constructies, want dat is wat het is, dat is heel de constructie van het ultradispensationalisme, die zou men niet ophangen aan zo'n haakje dat men zelf heeft uitgevonden. Want ja, het lam staat op de troon, in openbaring. Hoezo zitten en staan? Dat is niet een bepaalde volgorde, het is gewoon een beschrijving van precies hetzelfde. Als het gaat om zitten, dan is het een teruggrijpen op hetgeen tot stand gebracht is. Als het gaat om staan, is het iets actiever, dan is het een beschrijving van de positie die hij nu inneemt. Dat wil zeggen, de beschrijving van het ambt dat hij nu vervult. En dat is een nieuw ambt, als u mij vraagt, zou je het ook een nieuwe loopbaan kunnen noemen, namelijk die van middelaar van het nieuwe verband. Maar dat is hij pas na zijn opstanding en op grond van zijn opstanding zelfs. Hè? Want daarom heeft God hem uit de mensen genomen en gesteld in de hemel. Bij God namelijk in de zaken die daarvoor de mensen doen zijn, met dank aan Hebreeën 5 vers 1, onder andere dan. Dus eigenlijk is hier niks bijzonders aan de hand. Hij ziet de zoon des mensen staande terecht aan God. Wat ons ook zou moeten opvallen, is dat er niet staat dat hij zei, ik heb mijn vinger bij vers 56, we waren eigenlijk bij vers 55, maar in vers 56 zegt Stefanus hetzelfde. Hij zei, zie, ik zie de hemel geopend en ik zie de zoon des mensen staande terecht aan God. Dan voor de oppervlakkige lezer is er niks mis, is de Heer Jezus in de hemel enzovoorts. Goed. Maar daarna, waarom staat er niet, ik zag de Zoon van God staande ter rechterhand Gods? Die is nog redelijk oppervlakkig deze trouwens. Maar in ieder geval, dan hebben we er even over nagedacht althans. U weet, de Godheid van Jezus Christus, van de Heer Jezus, staat altijd ter discussie. Een discussie die meestal nergens over gaat, omdat men niet van tevoren de uitdrukkingen definieert. Dus het helpt niet zoveel. En meestal ook omdat men al een standpunt heeft ingenomen zonder erover na te denken. Nee. Soms denk ik, dan lees ik wel eens van die samenvattingen van allerlei ketterse leringen uit de loop van de christelijke geschiedenis, weet u wel. En dan heb ik soms het zware vermoeden dat het over mij gaat, maar ik weet het nooit zeker. Want als ik dan lees over iemand die de Godheid van de Heer Jezus loochende, dan heb ik soms het idee dat ze mij bedoelen. En dat die man in kwestie over wie het gaat precies hetzelfde leert als ik, dat weet ik dan niet. En het is ook niet echt van belang. En dan zegt hij natuurlijk tegen mij, maar geloof jij dan niet in de Godheid van Jezus? Dan zeg ik, ja, we zijn waarachtig of ik daarin geloof. En dan hebben we de discussie tenminste op gang. Hè? Voor zover dat zinnig is trouwens, want zo zinnig is dat natuurlijk toch niet. Waar het om gaat is dat ik geloof dat de Heer Jezus inderdaad in de hemel is als beeld Gods en als afschijnsel van Gods heerlijkheid enzovoorts. Ongetwijfeld mede op grond van zijn verwekking van Gods wegen, maar zeker ook omdat de Bijbel het zwart op wit zegt, op grond van zijn gebleken trouw, toen hij als mens op aarde leefde, terwijl hij zijn Godheid had afgelegd, of hoe dat maar heet, zich ontledigd, ik zal het precies zeggen zoals het staat, zich ontledigd had van zijn Godheid. De Statenvertaling is trouwens sterker, die zegt zijn Godheid vernietigd had, tot niets gemaakt had. Maar als je dat gelooft, word je beschuldigd van dat je de Godheid van de Heer Jezus ontkent. Dat is niet het geval uiteraard. Maar goed, dan staat Paulus ook in het rijtje, want die zegt het precies hetzelfde. Maar waar het om gaat dus dat er niet maar gewoon staat de Zoon van God in de hemel. Was hij dan niet de Zoon van God? Ja, natuurlijk. Waar hoort de Zoon van God thuis? In de hemel. Waarom staat er dan niet de Zoon van God? Omdat er kennelijk nog wel wat meer mee bedoeld wordt. Want wij zouden tot ons laten doordringen dat die term Zoon des Mensen in onze Bijbels over het algemeen niet begrepen wordt. Dat blijkt zelfs al uit de vertaling. Ik ben het nadenken. Hoe was het bij die ketters? Al die dwaalleringen enzovoorts. Maar ik ben het daar ook nooit tegengekomen, die uitdrukking Zoon des Mensen. Men kent hem niet, Men leest hem in de Bijbel, maar men heeft geen flauw idee wat het betekent. In de eerste plaats, dat woord mensen, van zoon des mensen, die had met een hoofdletter geschreven moeten worden. Minimaal. En eigenlijk had er het woord mens niet eens mogen staan. Dan vraagt u, wat staat er dan in het Grieks? Zeg ik, ja, anthropos. Maar de aardigheid is dat een term is ter aanduiding van Adam. Namelijk de adamitische mensheid. Men ziet de Septuagint, maar nou wordt hij nog veel ingewikkelder natuurlijk. Maar het punt is gewoon, als je dezelfde uitdrukking zoon des mensen leest in het Oude Testament, dan is het niet zoon van Ish of zoon van Enos, maar gewoon zoon van Adam. En daarom moeten we in een hoofd letten, want het is een eigen naam. En des mensen is niet der mensen, maar des mensen, namelijk letterlijk van de mens, namelijk van de Adam. De Adam. Want dat staat er echt, zoon van de Adam. Dat wil zeggen, de titel zoon des mensen is de aanduiding, is de titel van degene die alle rechten en plichten van Adam geërfd heeft als hoofd van de mensheid, als stamhoofd, als hoofd van de familie of hoe het maar heten mag. En dat is zoon des mensen. Dat is niet maar een mens, hoewel het meestal zo gelezen wordt, zoon des mensen. Men denkt trouwens dat mensen meervoud is, in plaats van tweede naam van mannelijk enkelvoud, om moeilijk te maken. En zegt, ja, hij was een mensenkind. En dat staat er dan in modernere vertalingen, mensenkind. En dan was hij dus een van ons, met dank aan Rien Poortvliet. Ik ben heel veel mensen dank verschuldigd, merk ik. Maar goed, laat maar zitten. Zoon des mensen is gewoon zoon van Adam. En het is de hoogste titel die een mens als mens kan dragen. Hebben die nog? En met die titel werd hij ongeveer geboren. Nou, niet echt. Maar hij wel als erfgenaam van die titel. En daar gaat het om. En David en Salomo en Abraham en al die lui die in dat geslachtsregister voorkomen uit Lucas 3, om zo te zeggen vanaf Adam tot Christus, waren dragers van deze titel, zoon des mensen. En men sprak de Heer Jezus aan met zoon van David en hij noemde zichzelf nooit zoon van David, hij noemde zich zoon des mensen. En als u nog eens niks te doen hebt, of althans uw tijd nuttig wil besteden, dan neemt u uw Nieuw Testament, met name de Evangelie, en dan moet u sturven, tellen dus, hoe vaak de Heer Jezus genoemd wordt zoon van David. Daarnaast ook hoe vaak hij zichzelf zo noemt. Daar ben ik gewoon mee klaar trouwens, maar vooruit. En hoe vaak hij zichzelf noemt, maar ook anderen noemen hem zo, zoon des mensen. En dan zult u zien dat het andere geen enkele rol meer speelt. Dat is maar een paar keer. En zoon des mensen is het eigenlijk altijd. En dan nog de verwijzing naar de titel zoon van God. Maar dat blijkt altijd problematisch te zijn. Die schriftgedeelten. Omdat het geheim moest blijven, staat er ook bij. Maar goed, waar het om gaat is dit. Dat de zoon des mensen de eerstgeborene is, officieel. Degene met het eerstgeboorterecht onder de mensen. Om die reden had hij ook het recht tot lossing. Was hij de goel, de losser, volgens de wettische voorschriften. Dat is dat oude verhaal, weet u wel, over kan dan één mens de straf dragen, de schuld dragen van een andere mens. Er roept altijd wel iemand, dat vind ik onrechtvaardig. En ik is altijd de hoogste norm, dat weet u. Dus ja, dan kan het niet zo zijn. Maar ik moet u zeggen, hij was niet zomaar een mens. Hij was hoofd van de menselijke familie en als zodanig had hij een overeenstemming met het recht. De wet namelijk, niet mijn wet, maar die van God zelf dus, onder het oude verbond, had hij het recht tot lossing van zijn familie. En daar heeft hij gebruik van gemaakt. En dus inderdaad de schuld van de familie afbetaald, om het populair te zeggen. Maar daar komt het inderdaad op neer. Ons vrijgekocht uit slavernij. Het zijn allemaal begrippen uit de wet op de lossing. Lees het maar na in de Mosaïsche wet. Dat staat daar allemaal in. En dat is niet onrechtvaardig. Dat is in overeenstemming met het recht. En als je het geïllustreerd wil vinden, lees je het boek Esther. Esther zeg ik, sorry. Ik bedoel die andere juffrouw. Die dames, de Rut, ja. Vooruit, hè? U weet wel, nou, u zegt, dat is de losser. Dat is onze losser. Ze hebben ons, nou ja... Maar ik ben pas de tweede in de rij, dus iemand die heeft hogere rechten dan ik. Dus die moet ik het eerst vragen. Rechtoplossing, daar gaat het om, hè. Maar de zoon des mens is degene die recht had tot lossing van de mensheid, omdat hij beschouwd wordt als de eerstgeboren, als het hoofd van de menselijke familie. Maar als zodanig stierf hij, als zoon des mens, als hij dat niet was, zou hij ook niet gekruisigd zijn, althans niet vanuit Gods standpunt. En dat zou dus niet gebeurd zijn. Maar het is gebeurd vanwege dat hij zoon des mensen was en omdat hij van het recht van zijn lossing zou gebruik maken. Zo zagen de Joden dat niet, maar dat doet weinig ter zake. Gaat erom hoe God het ziet wat er gebeurde en zo is dat geweest. Maar eveneens als zoon des mensen stond hij dus op uit de dood. Hij ging er als zoon des mensen in en dus stond hij op als zoon des mensen en daardoor werd hij de eerste mens, maar ook de eerstgeborene mens van een nieuwe schepping. En zo wordt hij meerdere malen genoemd. In Colossense 1 bijvoorbeeld. Of in 1 Korinthe 15. Of Openbaring 1. Nou goed, laat ik er niet langer over nadenken. Want het is een vaste uitdrukking. De eerstgeborene aller creaturen. De eerstgeborene uit de doden. Niet omdat hij toevallig als eerste over de streep kwam. Het was geen atletiekwedstrijd. Ja, ik moet aan Fanny Branke Schoen denken, dat krijg je dan. Dus dan stop ik weer even. Maar in ieder geval, het was geen sportwedstrijd. Het gaat over eerstgeboorterecht. Dat is wat de term eerstgeborene eenmaal betekent. En vervolgens werd hij als mens uit de mensen genomen. Dat kan niet als hij geen mens was namelijk. Hij werd uit de mensen genomen, Hebreeën 5 vers 1, en gesteld bij God in de zaken die er voor de mensen doen zijn. Kortom, de hogepriesterlijke positie staan. Zoon des mensen, staande terecht aan het Gods. Het hogepriesterlijke ambt van de Heer Jezus Christus kan hij alleen maar uitoefenen, wat het ook wezen mogen, maar hij kan het alleen uitoefenen als mens. En noodzakelijk als eerstgeborene. Want priesterschap komt toe aan de eerstgeborene. Nou ja, tenzij anders vermeld, dus vooruit maar. Maar zo is het nou eenmaal. En dus is hij de eerstgeborene en daarmee ook koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek onder het nieuwe verbond en wat er mee wezen mag. En het was brandnieuw, dus het is een nieuwe loopbaan, voor zover het een loopbaan is. En voor zover het een ambt is, en dat is het een nieuw ambt. En heeft hij die positie vanaf zijn opstanding uit de dood. En daar beginnen altijd liggen de problemen in verband met de persoon van de Heer Jezus Christus altijd. Want het wil maar zo slecht bij de mensen doordringen dat hij niet maar een statische figuur is onder het motto: hij is gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde. Een tekst die men niet begrijpt overigens. Maar dat hij een weg gegaan is, dat er een geschiedenis aan hem vastzit, dat hij een loopbaan gelopen heeft, een die ergens begon en weg die naar beneden liep, dat wil zeggen naar de vernedering, en uiteindelijk eindigde toch omhoog aan de rechterhand Gods als eersteling van de nieuwe schepping, die immers tot stand zou gebracht worden, was de bedoeling. Heb je dat nog? Er zit een verhaal aan vast. En waar men dat niet kent en niet wil kennen, heeft men geen ruimte voor de Heer Jezus als mens. Men ziet hem dan ook niet als mens, men ziet hem als God die in vermomming op aarde rondwandelt. En die zich ten onrechte, blijkbaar, dat woord zegt men niet hoor, sorry. Maar zo vat ik het dan op, die zich ten onrechte als mens voordoet. En die dan uit de mensen genomen was, maar we laten ons niet bedotten, want hij was geen mens, hij was God. En daarom is hij aan de rechterhand Gods. Nee, zegt mijn Bijbel, het is de zoon des mensen die gezeten is aan de rechterhand Gods en die als zoon des mensen van Gods wegen gepromoveerd is naar de hemel en daar een naam geërfd heeft. Geërfd na de dood. Geërfd heeft boven de engelen en daar met eer en heerlijkheid gekroond is. Hetgeen alleen maar kan als hij dat daarvoor niet was. En het was hij daarvoor ook niet. Want hij was de verachtste onder de mensen. Jesaja 53. Daniel 4. Is geloof ik. Maar ergens in Daniel staat het ook. God geeft de koninkrijken der aarde aan wie hij wil. Hij zet daarover de meest verachte onder de mensen. De minste onder de mensen. Wie zou dat nou wezen? He? En dat weten we toch ook. En dat is niet een smoes. En bovendien, kerstfeest is niet fake, hè. De geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem als mens is niet maar een... is niet onzin of flauwe cult. Is niet, zeg je dat in het Nederlands? Het is niet maar schijn. Maar het is realiteit. Het is een fase op de weg van zijn vernedering. Daar werd hij geboren. Als mens. Op een of andere wijze. Waarvan ik niet eens... waarvan ik niet eens de moeite neem om dat maar te begrijpen, want dat begrijp ik toch niet. En als excuus voer ik altijd aan dat ik ook niet weet hoe het komt dat u of ik geboren zijn geworden, want daar begrijp ik ook geen bal van. En ik wil het liefst zo houden. Hè? Nee, ik weet hoe je het kunt voorkomen, maar dat is nou te laat. Dan moesten wij leren, ja. Maar goed, gedane zaken nemen geen keer, denk ik. Maar vooruit. Maar u begrijpt toch waar het over gaat? Hij werd als mens op A. Hij was voorheen geen mens. En u kunt 100 keer roepen, het staat in de Bijbel. Hij was gisteren, heden tot in eeuwigheid dezelfde. Maar eergisteren was hij niet Jezus. En Jezus Christus is gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde. Rijkt dus niet zo heel ver terug. Want eergisteren was hij nog niet Jezus. U begrijpt dat ik eergisteren niet letterlijk bedoel, uiteraard. Hè? Toch? Hij moest het ooit worden. Gij zult zijn naam heten Jezus. En het werd 9 maanden van tevoren gezegd. Als ik dat tenminste goed begrepen heb. Maar in ieder geval, het werd van tevoren aangekondigd. En dat je die naam ook al in het Oude Testament kunt vinden. Dat is waar. Maar dan ook profetisch. Dat zou nog zo zijn. Hij zou mens worden. Op een of andere wijze. Waar hij is, gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde. Er staat trouwens gewoon, eigenlijk, hij is gisteren en heden tot in eeuwigheid zichzelf. Dat staat er eigenlijk. En dan wordt het al heel wat makkelijker om het te begrijpen. Ja, je hebt ook mensen die zijn niet zichzelf. Ze zijn ongezond trouwens, om niet jezelf te zijn. Maar de bedoeling is dat we onszelf zijn en blijven. Het is ook de bedoeling dat we veranderd worden trouwens. Maar niettemin onszelf blijven. Hebben jullie? Sommigen begrijpen dat niet. Die worden veranderd doordat ze iemand anders worden. En dat was niet de bedoeling. Dat laatste is onder de wet. Begrijpt u nu? Dan leert men kunstjes. Leert men zich anders gedragen. Dan wordt men acteur. Daar kun je in de maatschappij heel ver mee komen overigens. Ja. Maar het was niet de bedoeling. Wij zouden onszelf blijven, maar veranderd worden. Niet uitwendig, inwendig. En Jezus Christus is gisteren en heden en tot in eeuwigheid zichzelf. En een van de kenmerkende dingen van wie hij is, is dat hij is, ik zeg het maar meteen weer wat filosofisch dan, omdat de Bijbel het ook doet, hij is het woord. En in gewoon Nederlands, en zonder beeldspraak, hij is trouw aan het woord. Onder alle omstandigheden. En de omstandigheden veranderen, maar hij bleef zichzelf, en hij blijft dat nog steeds. Vandaar dat we leren dat hij zijn loopbaan gelopen heeft op aarde in gehoorzaamheid, trouw dus. En vandaar dat wij leren dat hij nu in zijn tegenwoordige positie trouw is aan degene die hem gesteld heeft. Dat is Hebreeën 3, de eerste vers weer. Nou goed, wat Stefanus ziet is de zoon des mensen staande ter rechterhand Gods. Of gewoon ter rechter Gods, maar dat is hetzelfde. In het Hebreeuws althans is het hetzelfde. Het vers is gewoon weer ontleend aan Psalm 110. Alleen zitten is vervangen door staan. Maar als wij geconfronteerd worden in het Nieuwe Testament met het werk van de Heer Jezus Christus nu, sinds zijn opstanding, dan leren wij maar één ding eigenlijk. Namelijk dat hij zijn gemeente verzameld uit de volkeren. Of anders gezegd, dat hij de gelovigen verzamelt tot één volk. Het heet ook tot zijn lichaam trouwens. En voor hen als gelovigen is hij hun eerstgeborene, hun hoge priester, hun hoofd enzovoorts. Dat is het tegenwoordige werk van Christus. Inclusief zijn werk als hoge priester dus. Want dat is hij voor zijn volk en dat is de gemeente. En zoals wij mensen zijn met de hemelsburgerschap en zoals wij ook de heerlijkheid des Heren zouden weerspiegelen, met dank aan 2 Korinthe 3, zo doet de Heer Jezus dat in de eerste plaats. Ik bedoel, ik zeg het nu in de omgekeerde volgorde. Maar het gaat er natuurlijk om dat de Heer in het bijzonder zelf, Jezus van Nazareth, gezet is in de hemel en het afschijnsel is van Gods heerlijkheid en dat ook altijd zal blijven. De mens, niettemin. En daar gaat het hier over. En eigenlijk vinden we hier dus een beschrijving van de tegenwoordige positie van Christus als hoofd van de gemeente, want daar komt het in de praktijk toch op neer. Dit is wat Stefanus ziet. Een gekroonde zoon des mensen, dat is beslotte de hoogste titel die een mens kan dragen, dus vooruit, de gekroonde zoon des mensen in de hemel en daarmee als hoofd inderdaad van de gemeente. En daar gaat het hier ook om, want in deze geschiedenissen worden wij bepaald bij de belangrijkste kenmerken van onze tegenwoordige bedeling. Ik bedoel, de belangrijkste kenmerken van onze tijd, dat wil zeggen de tijd vanaf de opstanding van Christus tot aan zijn wederkomst. Kijk, tot aan zijn wederkomst simpelweg, omdat wat daarna volgt, dat is allemaal in het Oude Testament in het algemeen uiteengezet. Op details hier en daar verborgen, maar dat wordt later in Openbaring in elk geval aangevuld. Maar dat wordt bekend verondersteld. Maar wat wij in de Nieuwtestamentische boeken leren, is het werk van Christus in afwachting van de bekering van het Joodse volk, in afwachting dus van de bekering van Israël, dan wel in afwachting van zijn wederkomst, want daar komt het in de praktijk op neer. En daar hebben we het al over gehad naar aanleiding van Handelingen 3 in elk geval, waar immers van hem staat in Handelingen 3, vers 21, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting, alle dingen die God gesproken heeft door de mond al zijn heilige profeten van eeuw, enzovoorts. De hemel moet hem ontvangen, dat wil zeggen, hij is in de hemel. Tot aan, populair gezegd, zijn wederkomst. Totdat dus het profetisch woord alsnog en zelfs letterlijk vervuld zal worden, uiteraard. Maar wat doet hij daar intussen? De hemel moet hem ontvangen, dat wil zeggen, hij is in de hemel, maar wat doet hij daar? En u weet, dan worden allerlei verschillende antwoorden gegeven, waaronder dat antwoord van, wat hij daar doet, dat wisten de discipelen ook niet. Dat is pas later via Paulus geopenbaard, enzovoort. En dat is niet waar, hè? Dat is niet waar. En bovendien, het is niet antwoord op de vraag. Want of de discipelen het wisten of niet, daar vroeg ik niet. Ik vroeg of u het wist. En dat is eigenlijk nog niet van groot belang. Want de vraag had natuurlijk moeten zijn uiteindelijk of God het zelf wel wist. En dat vind ik het grote gebrek van wat een ultradispensationalisme heet. Men doet alsof God zelf niet wist waarmee hij bezig was. En men leidt het af uit dat de discipelen het niet wisten. Wat nergens staat trouwens. Maar dat wordt weer afgeleid uit allerlei vooroordelen die men heeft. Maar het berust inderdaad nergens op. Maar goed, laat ik dat maar gauw buiten beschouwing laten, want het doet er ook verder niet toe. Waar het om gaat is dit, en dan probeer ik u snel een stukje van de geschiedenis hier te schilderen. Waar het om gaat namelijk, is dat de steniging van Stefanus eigenlijk historisch gezien een soort herhaling is van wat een paar jaar eerder had plaatsgevonden, namelijk de kruisiging van de Heer Jezus. Kruisiging op Romeinse wijze. Daar lieten de Joden het aan, liet het Sanhedrin, het Joodse volk, het aan de Romeinen over. Dat moesten ze ook officieel. Hier laten ze er niet eens op aankomen. Hier zijn ze zo boos, dat ze bersten uit hun vel of zoiets. En toen begonnen ze zelf met stenen te gooien. Dat is een algemeen gebruik onder de Joden tot vandaag. Hè? Wel eens op de Sabbat door Mea Shearim gereden. Lopen kun je beter niet doen. In Jeruzalem, de Joodse wijk daar, altijd rellen, stenen gooien. Liefst bij de stoplichten kunnen ze beter mikken, want dan sta je stil. Echt waar, dus tot vandaag is dat zo, stenen gooien. En er liggen er genoeg in dat land. Hè? Ja, nou goed, dat even terzijde. Maar waar het om gaat, Stefanus is een type van de Heer Jezus en zijn dood is in zeker opzicht de herhaling van de kruisiging van de Heer Jezus. Dit was in de herkansing. Populair gezegd, maar dan begrijpt u het hopelijk. Waarom ik dat zeg? In de eerste plaats, Stefanus heet zo, de kroon. Dat is wat zijn naam betekent. Een kroon, zeer schoon, een kroon. En zijn kruis, zijn steniging is dus de veroordeling van het koninkrijk, de afwijzing van het koninkrijk. Zoals ze de Heer Jezus afwezen en zelfs toen hij leed en stierf aan het kruis hingen ze een bordje boven hem, koning der Joden. Dus het was de verwerping van het Messiaanse Rijk als zodanig. Dat is één argument. Het andere is de parallel in het verhaal hier. Namelijk, eerste plaats maar even. Hij zag de Zoon des Mensen staande te rechterhand Gods. Dan zult u zeggen, dat zag de Heer Jezus toch niet. En dan moet ik u zeggen, nou, we hadden afgesproken dat we het niet al te letterlijk zouden nemen, slechts. Hij zag op de vreugde die hem voorgesteld was, zei Hebreeën 12. Wat was dan die vreugde die hem voorgesteld was? Dat hij zou gesteld worden gekroond aan de rechterhand Gods. In overeenstemming met die messiaanse beloften in het Oude Testament. Maar goed, die ga ik nou niet voorlezen. U weet wel, 2 Samuel 7, Psalm 89. Neem een heleboel bij elkaar in één keer al. Dus toch. Vervolgens staat er in vers 58. Nee, vers 59. Zij stenigden Stefanus aan, aanroepende en zeggende. Dat wil zeggen, Stefanus riep aan en zei: Heere Jezus, ontvang mijn geest. Dat zijn dezelfde woorden als die van de Heer Jezus. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Wij weten, je schrijft het iets anders. Dat komt door de vertaling, maar ook door het citaat, want het is geciteerd uit het Oude Testament. Het is namelijk uit Psalm 31. Als u Bijbel hebt als de mijne, dan staat het eronder. En de Heer citeerde uit die psalm en Stefanus doet het ook. Precies op dezelfde manier. En daarna geldt hetzelfde nog een keer in vers 60, waar Stefanus bidt en zegt: Heer, reken hun deze zonde niet toe. En dat zijn ook de woorden van de Heer Jezus aan het kruis. Alleen die zei erbij, want ze weten niet wat zij doen. En Stefanus zegt er niet bij, want zij weten niet wat zij doen. En te vrezen valt dat ze wel wisten wat ze deden. Per slot, was nu een paar jaar gepredikt in Jeruzalem. Nou, ze zouden toch langzamerhand hebben moeten weten hoe het zit. In ieder geval, ze konden het weten. Maar goed, laat ik niet te veel nadruk leggen op wat er niet staat. Het gaat erom dat de uitspraken van Stefanus hier overeenkomen met die van de Heer Jezus. Op precies dezelfde wijze, het plaatsen in elkaars verlengde. En dat is wat het ook is. Bovendien, we hebben in het verleden al gezien dat in deze hoofdstukken regelmatig de prediking van het evangelie aan het Sanhedrin wordt voorgehouden. Dat wil zeggen, het Sanhedrin spreekt er vervolgens een oordeel over uit en wijst het af. Maar waar het om gaat, is dat daarmee het Joodse volk, want het Sanhedrin is het Joodse volk. Sanhedrin zei dat ook, lees Tassemba, zei hij. Het Sanhedrin vertegenwoordigt immers wettig, rechtens, het Joodse volk. Zij wezen het evangelie af meerdere malen en hier eindigt het zelfs in de steniging van Stefanus. En dat is waar het om gaat. Wij vinden het ongeloof van het volk, als natie zeg ik het liefst, hè. We vinden het ongeloof van de natie hier gedemonstreerd en daar gaat het maar om. En het aardige van het verhaal is dat in deze geschiedenis van de steniging van Stefanus vinden we ineens er tussendoor iets onbenulligs, iets volstrekt onbenulligs. Namelijk, vers 58, zij wierpen hem ter stad uit. Zeker vertaald door een Groninger, als ik het zo bekijk, maar hè? Ter stad uit. Tot stad uit. Maar goed. Zij wierpen hem ter stad uit en stenen hem en dan en de getuigen legden hun klederen af. Het kan ons wat schelen als ze een jasje erbij uittrokken. Maar ze legden hun klederen af aan de voeten eens jongelings genaamd Saulus. Ik Kan ons wat schelen dat ze hun jasje uittrokken? Kan ons wat schelen dat ze die neerlegden aan de voeten eens jongelings? Laat staan dat het ons iets interesseert wie die man is, die jongeling. Hebben jullie nog? En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dat komt omdat hij hierna alsnog geïntroduceerd wordt in hoofdstuk 9. En de rest van handelingen gaat eigenlijk in het algemeen over deze man. Ja, dat is heel interessant. Wat ons veel meer interesseert dan toch, is op welke wijze die man dan de gemeente vervolgde enzovoorts. Mede omdat hij daar later nog altijd een soort van schuldgevoelens over heeft. Tot in zijn laatste brieven aan Timotheus aan toe. Heb je dat nog? En we vragen ons nog af of de man verantwoordelijk geweest is voor het doden van christenen of niet. En we weten het niet eens. Dat hadden we willen weten. Of hij op die garderobe past hier bij de steniging van Saulus. Dat, hè? Die begrijp je toch, hè? Is tamelijk onbenullig. Tenzij, en daar gaat het dus om. Tenzij het natuurlijk ook een overdrachtelijke betekenis heeft. En dat is zo. Zie? In de eerste plaats. Waar het om gaat is dat we hier op de climax vinden van de verwerping van de Heer Jezus. Begrijp je me goed, die climax was niet zijn kruisiging. De climax was hier bij Stefanus, dat nadat hen na de opstanding van de Heer Jezus jarenlang gepredikt was, zij alsnog, en eigenlijk nog steeds, en dus met veel grotere nadruk, het evangelie verwierpen. En begrijp dan goed dat het voor zover het Joodse volk leeft onder een vloek. Dat is zo. Is het niet omdat zij de Heer Jezus gekruist hebben? Dat is wel de populaire opvatting. Maar ja, zou je gedacht zijn wat voor opvattingen allemaal populair zijn en zijn geweest in de loop der tijd. Daar heb ik geen boodschap aan. Hè? Het is omdat zij de Heer Jezus Christus verworpen hebben. En niet door hem te kruisen, maar ik bedoel, ze hebben de Messias, Jezus Christus, zei ik ook niet voor niks, verworpen. Na zijn opstanding namelijk. Dus de Heer zelf zei het al, wie gesproken zal hebben tegen de Zoon des Mensen, als zodanig, het zal hem vergeven worden. Maar wie gesproken zal hebben tegen de Heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden. Daar gaat het over. Dit is de verwerping van de Heer Jezus. Hun ongeloof na zijn kruisiging uiteraard. Nou goed. Zij legden hun klederen af aan de voeten eens jongeren. U weet toch wat klederen een beeld van zijn? Ze zijn een beeld van het ambt dat iemand bekleedt. Van de heerlijkheid die hij heeft. De functie die hij vervult of wat dan ook. En het uitdoen van het jasje is hetzelfde als het afleggen van de sterren en strepen. Enzovoort. Dan stapt men even buiten zijn ambt en gaat men naar de, hoe heet die weg ook alweer in Amsterdam? Oh nee, dat is wat heel veel. Goed. U weet wel. Pet af en... Die begrijpen ze toch, hè? Ja. Precies zoals van de Heer Jezus staat in Johannes 13. Hij stond op van de maaltijd en hij legde zijn klederen af. Een beeld van zijn dood dus. Want hoe leg je je functie af? Nou, de meest radicale manier is om er tussenuit te knijpen. Te sterven dus, ja. En daarom is afleggen van klederen ook een beeld van de dood uiteindelijk. Hebben jullie dat? En dit vind je hier ook inderdaad terug. Daar staat het toch, legt af de oude mens. En doet aan de nieuwe mens, alsof het een jasje is. En dat is het ook, het is een kleed, een kledingstuk. Je kan het uitdoen, een nieuwe aandoen. En tel nog eens hoeveel wisselklederen er in de Bijbel voorkomen. Dan heb je ook weer wat te doen. Wisselklederen. Beeld van opstanding uiteraard. Nou goed, maar ze leggen hun klederen af, staat hier dat ze anderen aandeden, dus het is een beeld van de dood, maar op zijn minst het afleggen van hun ambt, hun positie, en dat is wat het is. En het zijn hier degenen die Stefanus veroordelen, zij vertegenwoordigen officieel, met de nadruk op officieel, zij vertegenwoordigen het Joodse volk, dus officieel wordt hier uitgebeeld dat het Joodse volk zijn positie verliest. Welke positie? Die van koninklijk priesterdom. Die uit het Hosea 4, ik zoek het niet elke keer op, hè. Hosea 4 is dat, hè. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen, dan wel zal ik ook u verwerpen, dat gij mij het priesterambt zult bedienen. Gezegd tot Israël. Men Israël was officieel een priesterlijk volk. Ze hebben het woord Gods verworpen. En aangezien de functie van de priester juist is het woord Gods bewaren, handhaven, je mens jendré, weet je wel, prediken, hoe dat maar heet, mag onderwijzen. Daarom wordt het volk, omdat het de kennis verworpen heeft, dus uit het ambt ontslagen. En dat is wat hier ook uitgebeeld wordt. Namelijk het Joodse volk wordt ontslagen, niet bij deze gelegenheid, maar in het algemeen. Dit is wat aan het begin van onze bedeling gebeurd is. Ami, mijn volk, werd dus lo ami. Dat is ook Hosea, de voorgaande hoofdstukken. Hoofdstuk 1 tot en met 4 dus, hè, van Hosea. Ami werd lo ami. Daarna vragen we ons af wie dan die positie vervolgens wel inneemt, want er moet toch iemand in het ambt staan. Weet u nog, staan, in het ambt staan. Wie neemt die positie over? Van het Joodse volk, als koninklijk priesterlijk volk. Wie neemt de positie over? Ja, de antwoord kun je op meerdere manieren geven, afhankelijk van hoe nauwkeurig je het gezegd had willen hebben. In de praktijk is het de gemeente. Theoretisch, dat wil zeggen leerstellig, en dat is ook praktisch hoor overigens, maar leerstellig, de 10 stammen van Israël. Oppervlakkig kun je ook zeggen, heidenen, maar in dit geval vloekt dat niet met elkaar, want de 10 stammen zijn heidenen. Het waren dat toen ook al lang, al 600 jaar dus vooruit. Maar je kunt ook zeggen, wie neemt, zullen we het nog eens een keer doen, terug naar Handelingen 1. Judas stierf, dat is een nette variant. Hij legde zijn jasje af, zal ik maar zeggen. Nou ja, hij verhing zich en de touw brak ook nog, heb ik begrepen. Anders snap ik niet precies wat er gebeurd is. Maar in ieder geval, zijn ambt, een ander hebben zijn opzienersambt, hebben wij in de tijd gelezen. En de vraag was, wie neemt het ambt van Judas in het Grieks, over? En als Judas een type is van twee stammen, Juda, namelijk, wie neemt dan zijn ambt over? En het antwoord is de 10 stammen van Israël. En hier zijn we een paar bladzijden verder in Handelingen 7. En nou vinden we het Joodse volk, als het ware, legt het ambt af, of althans raakt het ambt kwijt, of hoe het maar heet, maar kiest ervoor om, enzovoorts. Ze kozen toch voor om het ambt af te leggen, toch? Ze wilden niet eer dienen. Dus leggen hun klederen af, en wie neemt het over? De vraag is, wie krijgt dat kleed? Wie krijgt die kleding? Dezelfde vraag doet zich nog een paar keer in de Bijbel voor. Maar in ieder geval doet het zich voor in verband met de Heer Jezus. Dat is een andere parallel. Daar ging het om waar die rok, heette dat. Uit één stuk geweven. Waar die naartoe ging. De rest werd verloot. Dat is gewoon toeval waar het terecht kwam. Dat wil zeggen onder de heidenen in het algemeen. Maar die ene rok, die specifiek een beeld is van hoge priesterschap. Maar goed, dat kan ik nou niet uitleggen, want dan komt te ver van het onderwerp vandaan. Maar de vraag was, waar ging die naartoe? En dat wordt ons daar niet verteld. Hè? En ik bedoel het niet letterlijk, want dan moeten we met z'n allen weer naar Trier. Maar dat helpt niks, want ze laten je ding toch niet zien. Nee, een poosje terug werd hij vertoond. Denk ik, dan ga ik er toch naartoe. Maar dat ging niet, want toen moest je in de processie meelopen met een kaarsje in je hand. En kon je lang schuifelen enzovoorts. Maar daar ben ik toch niet katholiek genoeg voor, denk ik dan. Dus dat is toch maar niet gebeurd. Maar ik bedoel het overdrachtelijk. En het antwoord is, die rok, die positie is inderdaad gegaan naar de 10 stammen van Israël. En weer in de praktijk de gemeente. Komt bij gemeentelijke waarheid terecht. Dat is hier ook zo. Waar komen die kleren terecht? Bij wie kon de kleren krijgen, denk je dan? Maar dat mag je natuurlijk, moet ik weer uitknippen. Waar komen die klederen terecht? Aan de voeten eens jongelings genaamd Saulus. En die heeft er wat zere voeten van gekregen, mag ik wel zeggen. Want dat ambt van koninklijk priesterschap of priesterlijk koningschap, hoe het maar heette, mag kwam wel degelijk eerst letterlijk, in zekere zin letterlijk, terecht bij deze Saulus en bij zijn voeten, onder het motto, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, die het goede verkondigen. Bedankt aan Jesaja en gewoon Romeinen 10. En nog een paar schriftplaatsen trouwens, maar vooruit. Dus komt terecht bij Saulus. Maar u weet, Saulus staat model voor heel de gemeente. Na de Heer Jezus zelf staat Saulus model voor heel de gemeente. Leuk, hè? Nadat de Heer Jezus zelf gekruist werd, werd zijn schaduw achteraf, Stefanus, gestenigd. En op precies dezelfde afstand, hè, nadat eerst de Heer Jezus de norm is voor de gemeente in zijn opstanding, vind je het herhaald in de schaduw achteraf, Saulus namelijk. En dus schrijft hij aan ons, wees alle mijn navolgers gelijkerwijs ook ik van Christus enzovoorts. En het hele punt is dat Saulus dus model staat voor de gemeente en wat uitgedrukt wordt, is het de positie van koninklijk priesterlijk volk, van het Joodse volk overgaat, was al gebeurd natuurlijk, maar dat doet er nou niet toe, maar gaat over naar de gemeente in de praktijk. In de praktijk. En over die praktijk gaat het de volgende hoofdstukken, want vanaf hoofdstuk 9 gaat het eigenlijk alleen nog maar over Paulus. Hè? Dan verdwijnt Petrus van het toneel op een of andere wijze tot ons... tot ontsteltenis bedoel ik, van de Rooms-Katholieke Kerk uiteraard. Maar goed, dat doet nou weinig te zaken. Maar niet alleen is Saulus als Paulus later model en voorbeeld van de gemeente, maar er zit nog iets aan vast. Saulus van Tarsen was weliswaar in godsdienstig opzicht in Jood, maar het aardig is dat in zijn eigen leven ditzelfde plaatje, ditzelfde thema, een motief heet dat, zich herhaalt, want het is in de typologie net als in de kunst, de motieven, de bewegingen, de patronen dus, herhalen zich, want Saulus was Joods in religieus opzicht, maar hij werd een christen in de bijbelse betekenis van de term, en dus toegevoegd aan de gemeente, in zijn persoonlijke leven gebeurde het al. Maar bovendien, Saulus was weliswaar oorspronkelijk Joods, wat de religie betreft, maar qua afstamming lag het iets ingewikkelder. Qua afstamming namelijk, punt 1, was hij een Romein? Nou, of punt 1, ik weet het niet, maar ik noem het maar in deze volgende, dat is het breedste... voor hem althans, was Romein staatsburger, geboren wel te verstaan, dat zegt hij bij gelegenheid ook. En punt 2, hij was qua afstamming bovendien uit Israël, maar niet uit Juda, als we tenminste spreken over de stammen van Israël, was hij niet uit Juda, hij was Jood in religieus opzicht, maar hij stamde niet van Juda af, hij was uit de stam van Benjamin. Dat was wel zo'n beetje de bijwagen van de stam van Juda. Dat mag dan zo wezen, maar niettemin de stam van Benjamin, dat wil zeggen stamvader Benjamin, was de volle broer, dat wil zeggen niet alleen van vaderskant, maar ook van moederskant, en hij was de enige, de volle broer van Jozef. En Jozef was het hoofd van de 10 stammen van Israël. Hebben die nog? En wat je dus uitgedrukt vindt, is dat op een of andere wijze het priesterambt van de Joden als zodanig wordt weggenomen en gegeven wordt wel degelijk aan de 10 stammen van Israël. Dat ligt er niet al te dik bovenop, maar dan toch in ieder geval gegeven werd in de praktijk aan wat daaruit voortkwam, of althans aan de gelovigen daaruit, en dat heet nou eenmaal de gemeente, daar gaat het maar om. Spelen er dan geen andere heiden een rol in, zeg ik jawel, maar het is nog iets verder, dat is pas in hoofdstuk 7 vanaf vers 26, waar wij terechtkomen bij een zeer duidelijke allochtoon. Hoofdstuk 8, sorry, ik zei het verkeerd. Hoofdstuk 8 vanaf vers 26, waar we terechtkomen bij een zeer duidelijke moorman. Denk erom dat je dat nooit zegt hoor, want dat mag niet meer. Maar goed, daar hebben we het later over. Maar wat we uitgedrukt vinden is dus hier ook weer opnieuw dat de zaligheid naar de heidenen ging in het algemeen en naar de 10 stammen in het bijzonder. Er staat in vers 55, maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods. En dus zag hij Jezus staande ter rechterhand Gods, als beschrijving van de positie en daarmee het ambt dat de Heer Jezus inneemt. En dat zei hij ook. Hij zei, zie, ik zie de hemel. Leuk vind ik zo'n formulering. Zie, ik zie. Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Die uitdrukking ter rechterhand Gods, meestal dan zittend, is, als u mij vraagt, de meest geciteerde tekst uit het Oude Testament in het Nieuwe. Psalm 110, vers 1 is dat, hè? Al geciteerd in de Evangelie, in Matthäus, al een paar keer zelfs. En eigenlijk in alle nieuwtestamentische Bijbelboeken op een enkel heel kort briefje na, toevallig niet. Maar in alle andere wel, omdat dat uiteraard het centrale thema is. Deze Jezus is door God gesteld tot Here en tot Christus, zei Petrus daarover in Handelingen 2. En hij citeerde daar ook Psalm 110 trouwens. En hier worden dus twee keer achter elkaar gezegd zelfs. Hij zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zei, ik zie de hemel geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Maar zij, roepende met grote stemmen, dat wil zeggen schreeuwende, stopten hun oren, want zij wilden niet horen. En zij doen dat namens het Joodse volk, want daar komt het op neer. En vielen eendrachtelijk, dat is de verwijzing naar het volk als zodanig, en geheel. Ze vielen eendrachtelijk tezamen op hen aan. De term eendrachtelijk wil zeggen dat zij gezamenlijk verantwoordelijkheid droegen. Nou ja, het wil zeggen dat ze gezamenlijk iets droegen. Eendrachtelijk, tezamen dragend. En wat draagt men? Als men iets draagt, draagt men verantwoordelijkheid. Dus die term kun je altijd gebruiken. Vandaar dat wij eendrachtelijk als met één mond de naam des Heren verheerlijken. Dat zijn woorden uit bijvoorbeeld Romeinen 15. Maar eendrachtelijk wil zeggen, ze zijn gezamenlijk ook verantwoordelijk hier. Vielen eendrachtelijk op hem aan en wierpen hem ter stad uit. Dat gebeurde met de Heer Jezus net zo. Ze leiden hem de stad uit. Dat is nog ontleend aan de wet trouwens. Steniging, dat wil zeggen executie als gerechtelijke aangelegenheid. Gerechtelijke executie. Vond plaats buiten de legerplaats, was de bedoeling, wordt daarop beschreven. Maar zo deden ze het met de Heer Jezus en zo doen ze het hier met Stefanus. Maar het drukt tegelijkertijd uit dat er inderdaad in de stad voor het evangelie, voor de Heer Jezus Christus, geen plaats is. En dat vind je al uitgedrukt natuurlijk zelfs al in de geboorte van de Heer Jezus. Dat voor hem geen plaats was in de herberg enzovoorts. En het is tot vandaag zo dat voor de Heer Jezus geen plaats is. Als u het mij vraagt, ook niet eens in het zogenoemde christendom. Echt niet. Daar gaat het ook nooit over. Ik hoor nog wel wat christelijke discussies of ik lees ze. Het gaat nooit over de Heer, het gaat altijd over allerlei andere zaken die een plaats zouden hebben in het christendom en meer specifiek in de eigen kerk of gemeenschap of wat, hoe men dat maar noemt. Maar het gaat nooit over de Heer. Het gaat altijd over mensen en meestal over volstrekt, hoe moet je dat zeggen, abstracte zaken. Dingen die alleen maar bestaan in de waan eigenlijk van de mens. En daar wordt over gediscussieerd en er moet nog plaats hebben. Het bestaat niet eens echt. Maar goed, laat maar zitten. Zij wierpen hem ter stad uit en stenigden hem. Naar Joods gebruik, zei ik. En daar gaat het om. Het is hier het Jodendom dat alsnog het evangelie afwijst. En de getuigen legden hun klederen af aan de voeten eens jongelings. Dat wil zeggen, degenen die daarbij aanwezig waren en betrokken waren. Legden hun klederen af aan de voeten eens jongelings genaamd Saulus. Want, en dit is dan eigenlijk hoe dan de positie van het Joodse volk als priesterlijk koninkrijk of andersom als koninklijk priesterdom overgedragen wordt aan iemand anders. En Saulus pakt het ook inderdaad op. Dat duurt nog even, want daarna vinden we Saulus wel degelijk als de vertegenwoordiger van het Jodendom. Maar die komt wel tot geloof. In elk geval, ze legde hun klederen af aan de voeten. Eens jongelings genaamd Saulus. Daaruit is het misverstand ontstaan dat de man hier nog een jongeling was van zijn de 17 jaren. Want dan heeft men kennelijk alleen Genesis 36 vers 1. Of was het 37 vers 1 in gedachten. Jozef, zijnde een jongeling van 17 jaren. Maar niet alle jongelingen zijn 17 jaar oud. Sterker nog, wij gevoelen soms de behoefte, ik zeg hem het opzet zo, om te kijken hoe ver dat strekt, hoe lang men nog een jongeling genoemd kan worden in de Bijbel. En we hebben uitgevonden dat als men 40 is, dan kan men nog een jongeling genoemd worden in de Bijbel. Dus Saulus was hier niet ouder dan 40 jaar. En hoe jong hij was, weet ik niet. Je hebt jongelingen en ouderlingen, om zo te zeggen, hè? Dat weet u, hè? Eventueel ook kinderkens, ja, dat is de eerste Johannesbrief, heel goed, dank u wel. Kinderkens, jongelingen en ouderlingen heet dat, hè? En als je kinderkens er niet bij hebt, is jongelingen en ouderlingen, dat is een doormiddendeling van de leeftijd van de mens ongeveer. Dan begrijpt u meteen dat jongeling, dan ben je nog niet op de helft menselijkerwijs gesproken. En zo komt het ongeveer. Tot 40 jaar kan het. Ik weet niet zo gauw waar ik de voorbeelden ervan heb. Maar die heb ik. In de Bijbel. Ik denk namelijk, zeg ik nu aan het begin, want ik weet nooit wanneer ik dit bespreken moet. Behalve bij 1 Korinthe 7. Maar verder weet ik het nooit. Ik denk namelijk dat Saulus heel wat ouder was dan wij gewoon denken. Dat is punt 1. Bovendien, wij verdenken Saulus er ook van dat hij lid was van het Sanhedrin. Ja, het zijn er wel meer die dat denken. Maar dan zal hij toch niet 17 jaar geweest zijn. Moet hij wat ouder geweest zijn. Er is nog iets belangrijks in dat verband. Als dat zo was namelijk. En de traditie zegt dat hij lid was van het Sanhedrin. Het staat nergens in de Bijbel precies hoor, zo. Maar als dat zo was, was hij ook getrouwd. Want iemand die niet getrouwd is, mag geen lid zijn van het Sanhedrin. Van de Joodse Hoge Raad. De Joodse wet, regels, normen. Zijn dat. En het volgende wat ik er nu bij zeg, maar het heeft met dit verhaal ook niet meteen wat van doen. Het volgende wat ik erbij zeg, is dat ik geloof dat Saulus, toen hij geroepen werd, in ieder geval geroepen werd tot het apostelaam, dat hij weduwnaar was. En dat lees ik wel degelijk, met grote waarschijnlijkheid lees ik dat wel degelijk in 1 Korinthe 7. Waar hij over de weduwen zegt, en weduwnaars eventueel, dat hij denkt dat het goed is dat ze blijven zoals hij is. Hetgeen toch impliceert dat hij weduwnaar was. En dan zijn we meteen van de moeilijke omstandigheid af, dat de man nogal wat te vertellen heeft over het huwelijk, terwijl gewoonlijk het commentaar is, wat weet die man er nou van, die was niet eens getrouwd. En nou heb je een antwoord, dat wist hij dus wel. Logischerwijs ook. Het feit dat hij er wat over te zeggen heeft, vind ik persoonlijk bewijs genoeg dat hij wist wat het was. En als hij niet getrouwd was op dat moment, dan betekende dat hij weduwnaar was waarschijnlijk. En dat is wat 1 Korinthe 7 dus eigenlijk ook zegt. Kortom, je moet die man niet onderschatten. Het was niet een jong baasje. Bovendien, je krijgt later problemen. Je kunt het hier wel zeggen, want hij was nog geen 20 of misschien net 20. Je krijgt later uitspraken over de apostel Paulus, van Paulus, over zichzelf vroeger, dat hij de gemeente vervolgd heeft, fanatiek, met grote nadruk, niet alleen in Judea, maar zelfs tot in het buitenland aan toe. Dat is een jong mannetje, een jonge jongen. Bovendien schrijft hij over zichzelf in zijn cv, dat is in Galaten 1, schrijft hij in vers 14, dat ik in het Jood, nee, eerst vers 13, gij hebt mijn omgang gehoord die eertijds in het Jodendom was. Ja, ik kan zeggen, dat is een jeugdzonde. Nee, het is veel serieuzer. Mijn omgang die in het Jodendom was, dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en dezelfde verwoestte. Dat geeft hem dus een zeer grote verantwoordelijkheid daarin. En die past niet bij zo'n jonge leeftijd. En vers 14, en dat ik in het Jodendom toenam. Maar de man kwam dan pas kijken als hij 17, 18, 19, 20 was of iets dergelijks. dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom. In mijn geslacht zijn de overvloedig, in mijn generatie dus, zijn de overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen enzovoorts. Dan had de man toen hij geroepen werd op de weg naar Damascus dus al een aardige carrière achter de rug. En zo schrijft hij er ook over. Met andere woorden, zo jong was je nou ook weer niet. En zoals gezegd, het woord jongeling geeft in de Bijbel erg veel ruimte naar boven toe. Nou goed, en een leeftijd van 40 jaar lijkt me ook wel aardig trouwens hoor. Ook om andere gronden trouwens, hè. Want je weet, daar begint het leven pas. En dat van Saulus ook uiteraard. En 40 en het vlees en de wet enzovoorts zijn begrippen die met elkaar samenhangen. Dus het lijkt mij redelijk waarschijnlijk. Hij was dus heel wat ouder. Het verklaart ook meteen een heel ander probleem. Namelijk dat de man een oogziekte zou gehad hebben. Vergeet het maar rustig. Ik kwam een keer bij mijn opticien. En die schreef mij een veel sterkere bril voor dan ik voorheen gehad had. Dat was bijna niks. Ik zei, man, dan gaan mijn ogen ook zwaar achteruit. Dus hoe oud ben je? Nou ja, ik was boven de 40. Dan zegt, nou ja, wat klaag je dan? Zo gaat dat. Dat is niet een oogziekte. Dat bewijst gewoon dat de man op leeftijd was. U weet wel, hij kon zelf niet meer lezen of schrijven. En hij zei tegen, ik weet niet meer aan wie het schreef. Hij zei, als jullie gekund hadden, zou je mijn ogen gegeven hebben. Als oogtransplantatie. Paulus was de uitvinder van de oogtransplantatie. Hij zei, dan had hij een zware oogziekte. Nou, als ik mijn bril afzet. Ik zie echt niks meer. Nou, ik zie u wel zitten, nog net, als ik even mijn best doe. Maar dit lezen, mijn Bijbel lezen, zo. Absoluut niet en met geen enkele mogelijkheid. Ik weet nu waarom ze op zo'n wekkertje voor op het nachtkastje die cijfertjes zo groot maken. Dat vond ik vroeger al dus zo raar. En lichtgevend en zo, hè. Maar tegenwoordig moet ik nog mijn bril zoeken van hoe laat is het? Ja. En ondanks dat ik het dan twee keer zie. Maar goed. En toch heb ik een groot deel van mijn leven echt gewoon zonder bril kunnen lezen en schrijven en rekenen. En wat een sterren ging kijken buiten. Dan zette ik mijn bril in ieder geval af, want dan kon ik het veel beter zien. En gewoon lezen, zo hoor, dichtbij. En tegenwoordig is dat volstrekt onmogelijk. Heb ik een oogziekte? Helemaal niet. Zo wat ouder, dat is alles. En dat was met Paulus ook zo. Ik denk dat hij geen ergere oogkwalen had dan ik. Niks moeilijks aan, hoor. Hij was alleen veel ouder dan wij dachten. En dat is het verhaal dus. Nou goed, heb u dat ook weer even gehad, dus gaan we weer verder. Hoezo jongeling, waarom wordt hij jongeling genoemd? Punt 1, hij zal dus niet ouder geweest zijn dan 40. Maar moet je hem daarom jongeling noemen? Nou, als hij nog een carrière voor zich heeft die hier geïntroduceerd wordt. En die hier ongeveer begint. Dan ligt het voor de hand, ja. In ieder geval moest de man nog een heleboel leren. Die heb u toch, hè? Dat komt hierna. Maar goed, genaamd Saulus. Dat geeft hem ook een belangrijke positie, want u weet nog, ik ken waarschijnlijk nog maar één andere figuur in heel de Bijbel die zo heette. Zonder de Griekse suffix. Zonder de Griekse uitgang. Hij heet gewoon Saul. En dat was die koning, de eerste koning, de eerste officiële koning althans van Israël. En die stak met kop een. Schouders weet ik niet zeker, maar in ieder geval stak hij met kop boven de rest van het volk uit, staat er. Het was een hoofdlanger, staat er. Nou goed. Bovendien leren we uit het Oude Testament dat deze koning Saul blijkbaar een type is van de heerschappij van de wet. Hebben die ook nog? Dat is de beste verklaring voor heel de levensloop van de man. Hij was een type van de heerschappij van de wet. Door God aangesteld, door het volk ook bovendien gekozen, langs beide wegen enzovoort, zoals met de wet ook. Maar zijn koningschap liep uit op een debacle. Dat is een soort fiets, zoals u weet. Maar, ja. Nou ja, zo klinkt het. Monocle, nee, dat is wel aan de. Nou goed, in ieder geval, het liep uit op niks, zal ik maar zeggen. Het liep uit op zijn zelfmoord, of heette het euthanasie, dat weet ik niet zeker. Laat het maar op zelfmoord houden, anders krijgen we meteen heel christelijk Nederland over ons heen, hè. Want euthanasie, dat mag niet, maar zelfmoord wel, heb ik begrepen. Maar, hè? Of heb ik het niet goed begrepen? Nou, goed, weet ik ook niet. Maar in ieder geval, het eindigde in zijn zelfmoord. Dat is met de wet trouwens ook zo, want de wet stelt zichzelf buiten werking, dat weet u, hè. De wet veroordeelt allen die onder de wet leefden. En als dat vonnis geëxecuteerd is, leeft er dus niemand meer onder de wet. Dus dan kan de wet ook verdwijnen. Daarom heet het dat toen de Heer Jezus de schuld der mensheid droeg en als zodanig door de wet gevonnist werd, dat is Romeinen 8 vers 2 en 3 geloof ik, want daar staat dat inderdaad zo. Daarvan kan dan ook gezegd worden niet alleen dat de Heer Jezus gekruist werd en daarmee de hele mensheid en de wereld, want ze weten het ook nog eens, maar je kunt ook gewoon zeggen dat daar de wet gekruist werd, zelf. Het effect is namelijk hetzelfde. Hebben die nog? Maar dat was Saul. En daarom wordt hij vervangen door David, die een type is van Christus en dus een beeld van het nieuwe verband, uiteraard. Maar goed, deze Saul zal niet lang met zijn naam doen nog, maar zolang hij nog onder de wet leeft, heet hij nog Saul. In de volgende hoofdstukken. En zodra hij een dienstknecht wordt van het nieuwe verband, is hij gewoon klein. Paul namelijk. Want dat is wat die naam betekent. Klein, belemmerd eigenlijk letterlijk. Beperkt. Maar goed, zij steinigden Stefanus en die was aanroepende en zeggende: Heer Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën riep hij met grote stem: Heer, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. Deze zonde is niet die van de afwijzing van de Heer Jezus, want dat is een zonde die absoluut niet vergeven wordt. Sterker nog, het is de enige zonde die niet vergeven wordt, zegt mijn Bijbel. Die van ongeloof namelijk. Maar waar hij voor bidt is de vergeving voor dat zij hem stenigen. Hetzelfde deed de Heer Jezus ook. Vergeving voor dat zij hem kruisigden. Maar ongeloof wordt vervolgens niet vergeven. Eigenlijk zou men 8 vers 1, althans de eerste zin in 8 vers 1, meelezen met het voorgaande. Ik vind het een beetje ongelukkige vers- en hoofdstukindeling, maar wie ben ik? Maar ik zou erachteraan lezen. Als hij dit gezegd had, ontsliep hij en Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood. Tot zover Saulus. Want daar gaat het vervolgens niet. Niet echt, dat komt later pas. Maar goed, ik zou het daaronder zetten. Maar misschien moet je het gewoon achter elkaar doorlezen. Dat doen we eigenlijk toch altijd, hè. Saulus had mede welbehagen aan zijn dood. En er werd de dien dagen een grote vervolging tegen de gemeente die te Jeruzalem was. Hou in de gaten dat het nog steeds over hetzelfde gaat, hè. Jeruzalem en daarmee het Jodendom, dan wel de Joodse natie, keert zich tegen de Heer en daarmee tegen de gelovigen en dus tegen de gemeente. En die gemeente is lichaam van Christus, hebben we eerder al gezien. Dus het blijft hetzelfde verschijnsel. Er werd in die dagen grote vervolging tegen de gemeente die Jeruzalem was. En zij werden allen verstrooid. Nou ja, niet allen staat er, maar velen dus. Ze werden allen verstrooid door de landen. De landerijen zou ik lezen, dan is dat makkelijker te begrijpen, door de landen van Judea en Samaria. En desnoods aardige. In de eerste plaats, de vervolging heeft tot gevolg dat gelovigen verstrooid worden. En dus of ze dat nou wilden of niet, zij werden zendelingen. Want zij brachten het evangelie mee, uiteraard, naar het buitenland om zo te zeggen. Vanuit Jeruzalem geheel Judea, want ze werden verstrooid in de landen van Judea en Samaria. En wat lazen we ook alweer in hoofdstuk 1? Gij zult mijn getuigen zijn, beginnend in Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria. En hier staat het in één vers, dat het ook daadwerkelijk gebeurt. Niet omdat ze uitvoering geven aan een zendingsopdracht of hoe zo'n ding maar heten mogen. om dat te relativeren natuurlijk, hè. Niet dat zoiets niet bestaat, dat bestaat wel, maar dat is hier niet aan de orde. Ze doen het gewoon. Ik blijf er ook bij dat de uitspraak in Handelingen 1 niet een opdracht was. Gij zult mijn getuige zijn. Als je echt een Calvinistische inborst hebt, denk ik, dan lees je het natuurlijk. Gij zult, is een opdracht dan, is wet, hè. Dan moet het, hè. En wij zijn vergeten dat gij zult ook gewoon een profetie kan zijn. Een vaststelling van een feit, zo zal het gaan. En dat is het ongetwijfeld. En hoe het dan ging, nou, daar staat hier. Gij zult mijn getuigen zijn, ze werden het ook. Begon bij Jeruzalem, maar daar werden ze uit weggejaagd. Dus komen ze in de omgeving van Jeruzalem, dat is Judea. En nog verder weg, Samaria. En het leuke is bovendien, niet alleen dat het de praktische uitwerking is van Handelingen 1 bijvoorbeeld, maar het leuke is bovendien dat je achter Jeruzalem natuurlijk leest het Joodse volk als zodanig. Maar als je dat doet, lees je achter Samaria dus. Want Jeruzalem was de hoofdstad van de Joden, van het tweestammenrijk, zo heet het officieel in de Bijbelse geschiedenisboeken. Maar Samaria was de hoofdstad van het tienstammenrijk. En zo ging het hier van de hoofdstad van het tweestammenrijk of wat er van over was, naar de hoofdstad van het tienstammenrijk of wat er van over was. Was er wat van over? Zeg ik nou, heel erg weinig, maar er was wat van over. De Samaritanen namelijk. Dat weet u toch, hè? Samaritanen waren eigenlijk heidenen, maar ze namen de plaats in van de tien stammen van Israël. Dat weet u. Toen de tien stammen werden weggevoerd in Assyrische ballingschap, toen zou het land dus leeg achtergebleven zijn. Dat was niet de bedoeling. En dus werd vanuit Assyrië werden heidenen gedetacheerd, hoe noem je zoiets, geplaatst in het Noordelijke Rijk. Dat wil zeggen in Samaria, om het land te bevolken en te bebouwen. En toen waren er nogal veel levende beren op de weg, of wat er maar staat precies. Dat wil zeggen, het land leek nogal vervloekt te zijn. En toen werd vanuit Assyrië werden alsnog wat priesters uit de tien stammen van Israël. Nou ja, daar zat Levi, maar uit de tien stammen van Israël werden alsnog wat priesters teruggestuurd om deze Samaritanen, want zo heten ze dan, te onderwijzen in de wegen van de God des lands. Dus toen werden ze onderwezen in wat mozaïsche aangelegenheden enzovoorts. En die categorie bestaat tot in onze dagen, de godsdienstige groepering van de Samaritanen, die alleen de vijf boeken van Mozes kennen en erkennen als van Gods wegen geïnspireerd. Hebben jullie? Ik vind het van belang om te weten, broeders en zusters, wat hij is zo leuk, hij is geweldig leuk. Want het bestaan van die Samaritanen, nu nog zelfs, bewijst, is het bewijs, een heel sterk bewijs, doorslaggevend bewijs als je mij vraagt, voor het feit dat de boeken van Mozes dus niet geschreven zijn in de Babylonische ballingschap. Want als dat wel zo zou geweest zijn, zouden de Samaritanen ze niet gehad hebben, geworden, of hoe dat zouden ze die niet gehad hebben. De Samaritanen willen met Joden niks van doen hebben, laat staan dat ze van hun heilige boeken aanpakken. Heb je dat? Maar de Samaritanen bestonden al, voordat er maar zoiets bestond als een judaïsme, of een Joodse godsdienst. Want die is uitgevonden, dat is wel waar, in de Babylonische ballingschap. Maar dat wil niet zeggen dat daar dus de boeken van Mozes, dat wil zeggen de Torah, dat die daar pas geschreven zou zijn op basis van Babylonische bronnen. Het is onzin, want dan zouden de Samaritanen ze niet gehad hebben. Hebben jullie? Ja. Jammer dan voor die mensen die het allemaal uitgedacht hebben. Jullie zeggen dat onze Bijbel, de oudste boeken van onze Bijbel geschreven zijn in de Joodse, Babylonische ballingschap. En daar gebaseerd, Genesis, scheppingsverhaal, gebaseerd zou zijn op Babylonische bronnen en al dat soort dingen meer. Dat is onzin, dan zouden de Samaritanen ze niet gehad hebben. Kan helemaal niet. Maar goed. Maar er was ook wat van over. Iets wat herinnert aan de tien stammen van Israël. Begrijp je me goed? Ze zijn het niet, maar in zeker opzicht zijn ze daar de erfgenamen van. In de meest aardse In het meest aardse opzicht dat je denken kunt, zijn erfgename van het land geworden. Tot in onze dagen. En wat wij de Westbank noemen, internationaal, dat noemen ze daar Samaria. Tot vandaag. Hetzelfde gebied namelijk. Vandaar dat het omstreden is. Leuke stad, de Westbank. Omstreden gebied. Dit is het gebied van Samaria en het heet ook zo. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Maar overdrachtelijk is het makkelijk genoeg. En let u op, want ik vertel dit only once. Hè? Hallo? Ja, nou goed. Hier gaat het evangelie naar Samaria. En ik mag het u misschien niet vertellen, want het staat niet in de Bijbel. Maar ik vertel u wel meer iets wat niet in de Bijbel staat, hè. Officieel is het zo dat in dezelfde tijd, men zegt zelfs in hetzelfde jaar, dat het evangelie naar Samaria ging en hier deze vervolgingen uitbraken met dit resultaat, dat in hetzelfde jaar het evangelie terechtkwam bij de echte 10 stammen van Israël en zelfs bij de eerstgeborenen daaruit, namelijk bij de stam van Efraïm. Dit is het hele snelle verhaal. Iets minder snel, met 1 stap tegelijk dan, in ditzelfde jaar dat het evangelie naar Samaria ging, de voormalige hoofdstad van Israël, en dus de stad van Efraïm, want dat was het dus, hè? Want Efraïm was de eerstgeborene. En daaruit stamde ook Jerobeam, de eerste koning van het 10-stammenrijk. In datzelfde jaar bracht een Jozef, die heet dus, oh, dat is de vader van Efraïm, dat weet je, hè? Jozef. Maar ene Jozef van Arimathea namelijk, want die kwam uit Ramallah. Arimathea, het is Ramallah. Kwam, ja. Jozef van Arimathea bracht het evangelie in Brittannië. Bij de Kelten en als u mij vraagt bij de stam van Efraïm. Bij de eerstgeborene daaruit. Bij het Silurische koningshuis. Dat van Zuidwest-Engeland zouden we nu zeggen. Wales, Cornwall enzovoorts. Somerset. Wat ligt er tussen ook alweer? Doet er ook even niet toe. Maar in ieder geval, terzelfde tijd. En ik denk dat dat klopt. Ik moet er meteen bij vertellen dat er gewoonlijk ook niet op gewezen wordt op de leuke parallel daartussen. In het boek ook niet. Er staat er niet bij. Dat er een dat boek wat jij dan vertaald hebt, dat staat er domweg niet in, maar het staat wel, ik denk dat dit er wel in staat, dat in dezelfde tijd dat het evangelie naar Samaria ging, was het al aangekomen in Brittannië door Jozef van Arimathea. Maar de samenhang is nog sterker. De samenhang is dat Samaria was de hoofdstad van de 10 stammen, maar in die dagen was het de hoofdstad van de 10 stammen. Dat was eigenlijk, nou voor een deel althans, was dat Evelyn, nu bekend via het Saksisch als Glastonbury. De zetel van een van de takken van dat huis, van het koningshuis. Van het Silurisch koningshuis. De andere tak zit in Wales. Maar goed, daar ga ik niet verder op in. Maar wat je vindt op de bladzijde van Handelingen, vond nog een keer plaats, als een soort parallel, maar dan wat gedegener. Dat wil zeggen, niet maar Samaria, want wat is nou Samaria? Maar het kwam echt terecht bij de 10 stammen van Israël. En dus daar waar je Efraïm zou moeten, nou niet alleen zoeken, waar je Efraïm alleen maar kon vinden. En dat sowieso, ja, dat kan ik niet elke keer uitleggen. Daar heb ik ook niet de minste behoefte aan. Daar is literatuur over. Nee, niet veel. Maar er is wel literatuur over. Ook gedegen literatuur die je precies kan vertellen waar al die stammen zo ongeveer zo al terecht zijn gekomen in de loop der tijd. En hoe ze gemigreerd zijn, zal ik maar zeggen, over de kaart, over de atlas enzovoorts. Dat men dat niet weten wil, kan ik ook niet helpen. Het heeft mij ook heel lang geduurd voordat ik erachter kwam dat ik een Sakser was. Ik vond het niet leuk, want ik was koning Arthur, vond ik toch wel sympathiek in de verhalen. Maar, hè? En de Saksen onsympathiek, maar wij Nederlanders zijn in grote meerderheid zijn wij Saksen. Of aanverwant, maar er zijn nog, de Friezen willen apart genoemd worden. Dat zijn ook Saksen, maar dat leg ik u een andere keer wel weer uit. Hè? Maar dat vertellen ze niet. Wij leerden op school in het begin van onze jaartelling de Friezen, de Franken en de Saksen in ons land. De Saksen, ja. Was in Musselkanaal. Nou goed, dat doet er nou niet toe. Maar En ik moet denken, waar hoor ik toe? Bij de Friesen, de Franken, of de Saxen, of de Franken, of misschien hoor ik bij de Tubanten, of bij de Caninefaten. Dat kan ook nog. Wie hadden we nog meer ook alweer in ons land? De Bataven, dat leek me ook al wat, want fietsen heb ik altijd leuk gevonden. Maar dat heeft er ook niks mee te maken. Maar niemand vertelt je hoe dat zit en wie die stammen eigenlijk waren en waar ze vandaan kwamen. Uit het oosten, ja uit het westen, zal wel niet. He? Alles komt uit het oosten, gaat naar het westen, heb ik altijd geleerd. Het is met de mensheid ook zo gegaan, he? In het algemeen. He? Komt uit het oosten, gaat naar het westen, tot vandaag aan de dag. Wij waren er alleen te laat bij, onze voorouders. Anders hadden we ook aan de andere kant van de tobbe gezeten. Maar soms spijt me dat. Nou zakken we hier langzaam weg in de tobbe. Dat is toch ook niet zo leuk. Maar goed. Misschien duurde onze tijd nog uit, vooruit maar. Maar wat ik alleen maar wil zeggen met die onzin is gewoon, wij weten dat niet en wij willen het niet weten en het staat ook niet in onze normale geschiedenisboeken. En als we het jaren later ooit in een of ander vreemd werkje tegenkomen wat we nog nooit eerder gezien hebben, dan zeggen we dat zal wel niet zo wezen. Dat kan niet zo zijn, want dat heb ik nooit gehoord. Dat argument heb ik zo vaak gehoord, zeg. Zo vaak. Hoe kan dat nou? Dat heb ik nou nog nooit gehoord. Nou, en? Gebrek aan je opvoeding, zeg ik altijd. Hè? Dat blijf ik vinden. Iedereen weet dat wij Caucasiërs zijn en dus waar we vandaan komen. Namelijk, wij komen van daar waar de 10 stammen verdwenen zijn. Hè? En op een of andere magische, geheimzinnige wijze vindt het Caucasische ras op precies dezelfde plek zijn oorsprong. En wij leerden 1 plus, oh nee, wij leerden 1 en 1 is 2. En dat heb ik later dus alsnog bij elkaar opgeteld. Moeilijker is het niet. 10 stammen verdwijnen naar Assur. Kijken we naar op de kaart, Medië, dat is net bezuidend de Caucasus. En de bevolking van West-Europa, Noordwest-Europa, komt van over de Caucasus naar het noorden en dan afgebogen naar het westen. Dus dat is makkelijk zat. Hè? Dat is helemaal niet moeilijk, hè? Niks moeilijks aan. En eindelijk zijn dan die vragen die ik op de lagere scholen had beantwoord. Dat is niet moeilijk. Daar gaat het maar om. Men wist het bovendien ook. Daar heb ik een cd van, geloof ik. Waarin ik laat zien dat blijkbaar men in Nieuw-Testamentische tijd wist. En dat de apostelen, en niet alleen de apostelen, maar ook Herodes enzovoort. Dat ze wisten wie die 10 stammen waren. Paulus wist het ook. Hij praat tenminste alsof hij die 12 geslachten van Israël kent. Later in Handelingen enzovoort. Ze wisten het gewoon. Alleen, ja... We zijn het vergeten en zo gaat dat met Jozef en de hele familie. Hè? Maar goed, maar dat is wat hier een rol speelt, dat is wat hier achter steekt. Wat hier op kleine schaal gebeurt, gebeurde in werkelijkheid op grote schaal. Het was maar niet een groepje Joden dat Stefanus verwierp. Het verhaal is, het Joodse van de Joodse natie verwierp alsnog en definitief de Heer Jezus Christus, zijn koninkrijk, zijn evangelie, wat het me wezen mag. En dus gaat het van de 2 naar de 10. Of met de populairdere variant gaat het van het Joodse volk naar de gemeente. Zo u wilt. Maar dat is de praktische uitwerking daarvan. Want de basis is, gaat van de Joden naar de 10 stammen van Israël, gaat van Juda naar Jozef of van Juda naar Ephraim enzovoorts. En daarbij wordt Saulus geïntroduceerd als de volle broer en daarmee vertegenwoordiger van Jozef bij Juda. Lees die geschiedenis nog maar eens na over de splitsing van die 2 en die 10 stammen. Juda zou een licht van Jozef en daarmee een licht van de Heer bij zich hebben in de gedaante van de stam van Benjamin. En daar kwam Saulus uit voort. Maar eigenlijk vertegenwoordigde hij Jozef bij Juda. Heb je dat? En daarna werd hij daarvan weggenomen enzovoort. En wordt hij als heiden beschreven. En als een tegenstander van het Jodendom. Hij hoort namelijk bij de andere kant. En hij is dus inderdaad de norm. Saulus van Tarse, die met zijn Romeinse staatsburgerschap die van Jeruzalem terechtkomt. In ieder geval in Rome, in de heidenshoofdstad, en daar houdt zijn geschiedenis en handelingen op, maar waarvan ik stellig overtuigd ben dat de man vervolgens vanuit Rome alsnog naar Brittannië gereisd is. In Londen weten ze dat zeker, want ze geven me een kruis op de vloer, geven ze nog steeds aan waar die man in de tijd gesproken zou hebben. Is dat waar? Nee, het was 3 centimeter naar links, maar is dat waar? Ja, is dat waar? Misschien was het 1 straat verderop. Nee, je moet er naar zoeken, want ze vertellen het je er niet bij. Maar als je er ooit komt, ergens in het park, die tuin rondom St. Paul's Cathedral, heb je het zogenaamde St. Paul's Cross, heet dat. En er wordt inderdaad met een steenteken in de grond wordt aangegeven. Dit was de plek. Het staat er niet meer bij, geloof ik. Maar de plek als zodanig is wel degelijk te vinden. Ze hebben het wel gemarkeerd. Dat was de oorspronkelijke positie. Daarna hebben ze er die kerk naast gebouwd. Die heet dus St. Paul's. Waarom? Omdat ze daar weten dat de man daar geweest is uiteraard. En gepredikt heeft Petrus trouwens ook. Maar dat is weer een paar straten verder. St. Peter... Een uphill of zoiets. Ik kan die namen niet onthouden, mensen. Maar goed, als u er ooit naartoe gaat en u wil weten hoe dat zit met Engeland, ik zeg altijd, vraag het mij, want ik heb een bladzijde of 30 met aantekeningen, notities van de diverse plaatsen en wat er te zien is en wat daar gebeurd is, enzovoort. En als de helft daarvan maar waar is, of misschien nog minder, dan is het al heel veel. Nou goed, we moeten het daarbij laten, want het is de hoogste tijd.